25 jaar, evangelische gemeente, Rafael Alexander en tegenwoordig Rafael de Rivier. En vanmorgen vieren we dat dus. 25 jaar gemeente zijn. 25-jarig bestaan van de gemeente. 25 jaar onder die zegenende hand van God. 25 jaar gemeente zijn en dan sta je hier dus als nieuwe voorganger die van die 25 jaar de laatste twee jaartjes heeft mogen meemaken. Weet je niet al te veel over die 25 jaar, daar kan ik weinig over zeggen, al heb ik er natuurlijk heel veel over gehoord en al ben ik heel veel bijgepraat over al die jaren. En we hebben natuurlijk al het een en ander gehoord van Bart en een filmpje gezien, hangen daar allemaal foto's. Overigens, van links naar rechts gaat dat qua jaartelling. Dus je moet eerst het linkerpaneel van boven naar beneden en dan het middenpaneel en dan het rechterpaneel. En dus er is al wat voor het voetlicht gekomen. Maar daar sta je dan. Nieuwe voorganger. En over het verleden heb ik dus gewoon heel weinig te vertellen. Ik kan niet terugblikken. Dat is ook wel eens moeilijk. Ik was gehoord van een dominee die dan een begrafenis moest doen van iemand die eigenlijk niet zo goed kende. En hij wilde toch iets over die persoon vertellen. Ja, dat is moeilijk, ja. Maar ik geloof toch dat God mij een woord heeft gegeven voor deze ochtend. En het frappante is, dat deed hij al voor de zomervakantie. En hij weet ook dat ik daar niet zo van hou. Dat ik er niet zo van hou dat ik al van tevoren over een vast onderwerp moest spreken, want dan gaat dat niet meer uit mijn gedachten en dan ben je daar heel de tijd mee bezig. En ik vind dat lastig, maar ja, God had er denk ik zijn reden voor. Maar ik ben daar dus heerlijk een paar maanden mee bezig geweest. En waar het over gaat is de bruiloft te Kana. En dat doe ik dus gewoon deze ochtend. Het is een verhaal dat iets vertelt over ons verleden. Het vertelt iets over vandaag. En het vertelt iets over morgen. Over een heerlijke, rijke en over een overvloedige toekomst. Ik wil eerst het verhaal met jullie lezen. En ik doe dat uit de Herziene Statenvertaling. En ik moet zeggen, dat heb ik vanmorgen nog verbeterd. En dat heeft te maken met hoe Jezus zijn moeder aanspreekt. Dat is wegvertaald in de Nieuwe Bijbelvertaling. En dat vind ik niet sterk, want het staat wel in de grondtekst dus. Maar goed, we gaan het lezen. Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. Johannes 2, vers 1 tot 11. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u van doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water en zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester en ze brachten het. En toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. En dit heeft Jezus gedaan als begin van alle tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Goed, in deze geschiedenis dus ons verhaal, het verhaal van de bruiloft te Kana. En dit verhaal is een overbekend verhaal. Als je op een christelijke basisschool zit, vroeger op de christelijke kleuterschool, dan kreeg je daar al dat verhaal. En ik ken ook nog die boekjes van die prachtige schilderijtjes. De bruiloft te Kana was een favoriet boekje. Overbekend. En dan komt er een probleem om de hoek kijken. Want als het overbekend is, dan weet je het wel als je het leest. En dan kun je heel makkelijk over belangrijke zaken heen lezen. Maar het is niet zomaar een verhaal. Natuurlijk is het fijn als je een feest te vieren hebt als gemeente, dat je ook naar zo'n feest mag kijken. Maar het is niet zomaar een verslagje van zomaar een feestje ergens in Galilea. Het is een verhaal met een hele diepe betekenis. Een bijzondere betekenis. En niet alleen maar omdat Jezus zich daar op dat feest laat zien, maar vooral om wat hij daar doet, om hoe Jezus zich manifesteert daar. En het is heel belangrijk dat je iets moet weten over de Joodse achtergronden bij dit verhaal. En ik heb geleerd, en dat is echt bij mij iets nog maar van de laatste jaren, dat het heel belangrijk is dat je weet en je realiseert dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament een Joods boek is. Dus als je dingen wilt begrijpen, zul je toch ook dat met Joodse ogen, of tenminste met een beetje kennis van de Joodse cultuur en traditie, moeten lezen. Dat is gewoon belangrijk. En als ik dan ook met zoiets bezig ben, verdiep ik me daar ook in. En dat vind ik ook fijn, want dan leer je ook echt dingen die je misschien vanuit je verleden, zomaar waar je dan zomaar overheen zou lezen. Het is dus goed om je regelmatig in de Joodse cultuur en traditie te verdiepen. Om gewoon eens internet op te gaan en gewoon eens te kijken van hoe werkt dat nou eigenlijk. Hè? Vorige week hadden we hier een doopdienst. En als je dan naar de Joodse cultuur kijkt, dan blijkt gewoon dat doop helemaal niet iets is van het Nieuwe Testament. Maar dat het in het Oude Testament gewoon al heel normaal was. En dat er toen ook gesproken werd van, hè, als de proselieten doopt, dat je het waterbad ingaat, je oude leven achterlaat en in een nieuw leven opstaat. Oude Testament. Nou, dat weet je dus als je vanuit de Joodse traditie daarnaar kijkt. En dan hebben we het dus eigenlijk over een Oosterse gedachtenwereld. En dan lezen wij dingen met onze westerse ogen. En voor een Jood of voor een Oosterling is dan heel normaal wat er staat. En wij begrijpen het soms niet. En dat begint eigenlijk al gelijk aan het begin. Daar staat op de derde dag. Nou, dan lees je daar iets over en je kijkt zelf nog eens terug. En als je dan gaat tellen, is het helemaal de derde dag niet. Tenminste, niet in het verhaal van Johannes. He, dus als wij met westerse ogen kijken, dan kijk je naar het verhaal. En dan denk je van, joh, Johannes, je hebt een foutje gemaakt, want het is de vijfde dag. Dag 1. Het begint, Johannes, natuurlijk met Jezus is het levende woord. Maar als hij dan gaat vertellen, dan begint het dat Johannes aan dopen is. En dan ontmoet hij een aantal priesters en die komen dan met een aantal lastige vragen. Nou, dag 1. Dan komt Jezus langs en die laat zich in gehoorzaamheid door Johannes dopen, dag 2. Dan verzamelt Jezus zijn eerste discipelen. Hij roept zijn eerste discipelen rond zich. Dat is dag 3. Dag 4 ontmoet hij Filippus en Nathanael. Lees het maar na. En dan is het de bruiloft te Kana. Dag 5. En dan zegt Johannes de derde dag. Daar heb je dus Joodse ogen voor nodig. Wij hebben maandag, dinsdag, woensdag, Wodan, donderdag, Donar. Allemaal van afgoden hebben wij onze namen van de week. Een Jood heeft dat niet. Een Jood doet dat anders. Het is geen vergissing van Johannes of zo. Maar de Joden die hanteren gewoon de telling zoals God het gedaan heeft. Eerste dag, tweede dag, derde dag. En de derde dag, Yom Shelishi, is de dinsdag. Dus het is gewoon de derde dag. Die bruiloft is op een dinsdag. Sorry? Zei ik het fout?
Nee. Hij vond iets
leuk. Oké. Ja, want ik kan niet zo goed Hebreeuws, dus ik laat me graag verbeteren daarin. Dus geen vergissing, maar het is gewoon Gods kalender. En als je dan kijkt ook in de Joodse cultuur, dan zie je dat de Joodse bruid die wilde eigenlijk altijd op een dinsdag trouwen. En de bruidegom ook, want dan had hij ook nog tijd dat als bleek dat zijn vrouw niet maagd was, om het ongedaan te laten maken voordat de Sabbat begon. Had er allemaal een beetje mee te maken, een beetje naar verhaal. Maar zo werkte dat dus wel. Maar waarom die dinsdag? Nou, dat is ook heel bijzonder waarom dat op die dinsdag zo was. Want als je dan naar het scheppingsverhaal gaat en je kijkt naar die derde dag, dat is de dag dat de bomen, de vruchten, de bloesem en alles gemaakt werd. En er zijn twee dingen apart in het scheppingsverhaal. De eerste, die vind ik geweldig, dat is dat God overal zegt het was goed. Maar als hij de mens schept, dan staat er het was zeer goed. Maar er is nog iets, en dat wist ik niet. Heb ik nu ontdekt, dat vind ik wel leuk. De derde dag staat er twee keer dat God vond dat het goed was. Twee keer. Moet je maar lezen. Dat staat in Genesis 1, vers 9 tot 13. Gaan we nu niet lezen, moet je thuis maar doen. Lees het scheppingsverhaal normaal eens. Dus dat is heel bijzonder. En wat zeggen de Joden nu? Dat is dus de dag van de vruchtbaarheid. Nou, dat is geweldig om op die dag te mogen trouwen. Want een vrouw wilde graag zwanger worden, want dan kon ze een zoon baren en dat kon wel eens de Messias zijn. Dus die vruchtbaarheid was heel belangrijk. En die twee keer dat God zei, zie, het was goed, dat was één keer voor de bruid en één keer voor de bruidegom. Zo zien die Joden dat. En daarom willen ze graag op die dinsdag trouwen. Geweldig. Nou, en dan naar deze bruiloft. Ook goed uitgekozen dus, op dinsdag. En dan gaat Jezus met wijn aan de slag. En dat is ook niet zomaar, want ja, sorry voor degene die dat niet zo leuk vinden, maar daar kom ik zo nog even op terug, op die wijn. Maar die wijn die stroomde hoor, op een Joodse bruiloft. Wauw. En Jezus die reikt ons de wijn zelf aan, hè? Die maakt van water wijn. En dat doet hij op de bruiloft van Kana, maar doet hij straks ook op de bruiloft van het Lam. Een heerlijke wijn. De beste wijn. Ik las ergens de Grand Cru die we nu nog niet geproefd hebben. Ik heb niet zoveel verstand van wijn, maar Grand Cru klinkt wel lekker, denk ik dan. Ja. Goed. En dan lees je in Psalm 104, 14 en 15. Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt. Wijn die het mensenhart verheugt. Het is dus geen toeval dat Jezus de bruiloft te Kana bijwoonde en daar zijn wonder deed op die derde dag. Goed, een bruiloft. Een traditionele Joodse ceremonie. En jullie hebben natuurlijk wel eens van de groepen gehoord. Maar die bruiloft heet eigenlijk Gatuna. Maar die bruiloft wordt ook wel gewoon Chuppa genoemd. Naar, zeg maar, dat huwelijksbal de Kijn waaronder getrouwd werd. Wist ik ook niet. Was gewoon wel mooi om te weten. En tijdens die ceremonie gebeuren dan allerlei zaken. En ik denk dat het gewoon goed is om daar eens eventjes op ons gemakje langs te lopen. Ik ga er niet heel diep op in, want over die bruiloft is nog veel meer te vertellen. En ik heb er ook een boek over gelezen en ik kom daar echt nog een keer op terug, want er zit zo'n diepgang in. Maar de bruid wordt gebracht bij de bruidegom. En wat doet ze dan? Dan gaat ze 7 keer om de bruidegom heen. En dat doet ze naar aanleiding van Jeremia 31, vers 22. Want de Heere schept iets nieuws op aarde. De vrouw zal de man omvangen. En in de Engelse vertaling, nieuwe International Version, staat dan embrace. Ze zal hem omarmen, embracen. Geweldig. Ik vind dat ontzettend mooi. Een heel mooi beeld wat God ook geeft. Dat die vrouw dus ook haar man mag omarmen. En dan onder die groepa, dan drinken ze beide kosher wijn uit de beker. Een wijn die dus een belangrijk onderdeel uitmaakt van de liturgie van de Shabbat, maar ook van de feestdagen en dus ook voor een bruiloft. En dan staat in Prediker 9, vers 7, eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hart je wijn, want God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Kan je het je voorstellen dat je dan dus lekker aan tafel zit en je neemt een slok van een heerlijke rood wijntje wat je open hebt getrokken. Ja, daar hou ik dan toevallig erg van. En dan danst dat op je tong en dan is God erbij betrokken. Die geniet van jou, omdat jij geniet van de vrucht van de schepping. Heb je er zo wel eens naar gekeken? Dat is apart hoor. Lekker slokje en dan, Heer, oh. U geniet ook als wij genieten. Dat is toch geweldig? Dat God geniet van ons, omdat wij genieten van zijn schepping. We mogen een lekker wijntje drinken. Ik weet nog, ik kwam dus uit de gemeente waar dat dus niet mocht. Maar goed, dat geeft niet. Dat ligt achter me. En toen hadden wij, nou, een van de eerste zondagen dat wij in Jefta waren, werden we uitgenodigd voor een gemeentevergadering. Die was dan door de week in een ruimte apart. Het was echt een van de eerste weken. En toen was er een zoveeljarige bruiloft. En die mensen die gaven aan het einde van die vergadering een rondje champagne. Nou, daar stond ik. Met een glas champagne. We hadden een gemeentevergadering in een gemeente. Champagne drinken. Nou, dat was voor mij wel even wennen. Maar goed. Hier staat God ziet alles wat je doet al lang betrouwbaar aan je had. Kom op, laat gaan. Nou, en na het aanschuiven van de ring aan de rechterhand, daar werd de ketuba voorgelezen. Het huwelijkscontract. Schitterend document ook. Ook in de bruiloft van het lam heeft dat een prachtig beeld. En weer wordt er gedronken. En dan breekt de bruidegom een glas onder zijn voeten. En dat doet hij om aan te geven dat we tot aan die bruiloft van het lam nog steeds in een gebroken wereld leven vol van onrecht. En dan weet ook dat bruidspaar dat ze dus in die wereld leven en dat ze dus iets nodig hebben. En daarom roepen dan alle aanwezigen vanuit hun tenen, mazzel tof. Hè? Ze wensen ze het beste toe, want dat is nodig. Nou, en dan breekt het feest los. En dat kunnen ze hoor, die Israëli's. Je moet je eens zoeken, bruiloften, op Facebook. Heb ik dus gedaan. Nou, dat is echt geweldig. Je kan bijna niet blijven zitten op je stoel hoor. Klinkt muziek, er wordt gedanst. En het bruidspaar, dat is echt een vast onderdeel, wordt ook in stoelen rondgedragen. Dat gaat ook wel eens mis met een ding dat aan het plafond hangt. Of dat ze door het plafond worden gedaan. Dat zie je bij die bruiloften. En dan is er opeens bij die bruiloft de Kana, lijkt er dan een kink in de kabel te komen. En vrij aan het begin, hè? De wijn raakt op en het feest is nog lang niet ten einde. En een bruiloft zonder wijn is geen Joodse bruiloft, hoe dan ook. De wijn die moest alle 7 dagen van die bruiloft vloeien. En wanneer dat stagneerde, dan was dat werkelijk een afgang voor het bruidspaar. En dat zouden ze nog jaren te horen krijgen. Wat een gierigaards. Niet genoeg wijn op je bruiloft. Ja, dat was jij toch? Dus dat was niet leuk. Dat was niet leuk. En dan weet Maria blijkbaar van het probleem. En ik las ook ergens dat ze daarom vermoedde ook dat het wel een hele dichte band was. Met één, of met de bruidegom, of met de bruid. Dat het misschien zelfs wel één van haar kinderen was. Maria bemoeide zich ermee, die was er ook van op de hoogte. En dan gaat ze naar de zoon toe, naar Jezus. En dan zegt ze gewoon, heel kort en krachtig, ze hebben geen wijn meer. Niet meer en niet minder. Ik vind dat altijd vervelend als Tineke dat bijvoorbeeld naar mij doet, van ze hebben geen wijn meer. Dan heb ik altijd van ja, en? Wat bedoel je nu? Ja, ik vind eigenlijk dat jij dan even nieuwe wijn moet halen. Nou, zeg dat dan. He, zoiets, hè. Dus, en Maria ook, ze hebben geen wijn meer. Ze wist dus wat er speelde, ze voelde zich verantwoordelijk en ze zei het tegen de zoon. En dan is de reactie van Jezus misschien nog wel veel merkwaardiger. Vrouw, wat heb ik met u te maken? Jezus noemt zijn moeder vrouw. Klinkt niet lekker. Maar ik weet één ding. Jezus kende dit hoor. Die kende de wet als geen ander. Eer uw vader en uw moeder. Dus er moet iets anders zijn. Het is niet minachtend of kleinerend bedoeld. Absoluut niet. En ze komt er dus wel over. Tenminste, zo klinkt het een beetje bij mij. Maar hij geeft hier duidelijk aan dat in zijn bediening haar moederlijke invloed niet gold. Daar had hij alleen maar te maken met zijn vader. Dat was wel grappig. Gisteren hadden wij een herbergontmoeting bij de stichting in het begin van Henk, onze prediker van vorige week, Henk Rothuizen. En daar was een vrouw, een protestantse vrouw, die in een katholiek priester, zelfs abt is, hè? Ze heeft toch leiding, hè? Ja. En dan kan je dus van het katholicisme allerlei aannames hebben. En een van die aannames is dus hun manier van kijken naar Maria. Nou, ik heb met het voorbereiden van deze preek heb ik gezien dat dat helemaal niet is. Dat is helemaal niet breed. Niet alle katholieken geloven dat, want over dit stukje zag ik ook op een katholiek gedeelte van dat ze zeiden van, nou, hier zie je dat Maria dus nooit tussen God en Jezus in kan staan. Ze kan nooit een voorbeden zijn of zo. En dat is wel grappig om dan te lezen, dat je dus een bepaalde aanname hebt. Maar uit zo'n verhaal komt dus iets heel anders naar voren. Goed, vrouw, wat heb ik met u te maken? Maar dus duidelijk aangeven, het gaat om mijn relatie met de vader. En daar moet ik gewoon op wachten. En overigens zien wij de zaken, de dingen die Jezus deed, heel vaak als wonderen. En dat is ook goed. Maar het aparte is dat Johannes het vaak heeft over tekenen. En toch geloof ik dat daar in het woordgebruik een bepaald verschil in zit. Ik vind de term teken vind ik mooier dan een wonder. He, want ze betekenen ook iets dan. Een wonder is, er wordt een wonder gedaan, iemand wordt genezen. Ja, en je gaat weer verder met waar je mee bezig was. Fijn hoor, hij kan weer lopen, of noem maar wat. Maar een teken is dus iets waardoor het ook, waardoor iets terugkomt. Waardoor je gaat begrijpen waarom dingen zo zijn. En dat is mooi. In Johannes 20, aan het einde van zijn evangelie, er staat ook, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in het boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Dat is dus het doel van tekenen. En je ziet het ook aan het einde van ons stukje, vers 11. Daar staat, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En dan de reden ook een beetje. En zijn discipelen geloofden in hem. Hij wilde er ook echt iets mee laten zien. Ook in het Oude Testament zie je dat. Bijvoorbeeld in Deuteronomium. Waar gesproken wordt over de uittocht van Egypte. Wordt ook dat woord tekenen gebruikt. En dan gebeurt er dus iets fantastisch. Maar het is dus vooral bedoeld om ervan te leren om je geloof in God te bekrachtigen. Kijk dus ook in ons geval niet alleen maar nadat het water in wijn veranderd wordt, maar kijk dus ook naar wat Jezus ermee bedoelt. Kijk naar de betekenis ervan. Kijk naar de vreugde die jij in je leven wil nemen. Als het zo gewoontjes is of zo, dan zegt hij van, joh, ik maak van dat water wijn. En dus niet alleen maar naar Jezus kijken, maar ook zien dat hij in situaties opereert als lam en als leeuw. Bij alle wonderen en alle tekenen die Johannes in zijn evangelie beschrijft, kun je dan ook iets lezen over de openbaring die Jezus geeft. Bij de spijziging van de 5000, nou, dan openbaart Jezus zich als brood des levens. De genezing van de blind geborene, daar is hij het licht der wereld. De opwekking van Lazarus, is hij de opstanding en het leven. En hier bij het wonder van de wijn openbaart Jezus zich als de ware wijnstok waarop we aangesloten mogen zijn. Geweldig. En dan viel me nog iets op. Bij het eerste wonder of eerste teken dat de Heer verricht is er sprake van een tekort aan wijn, aan drinken. En bij het laatste wonder, bij het laatste teken, en dat is bij het meer van Galilea als zijn discipelen aan het vissen zijn, teleurgesteld, dan is er sprake van gebrek aan vis, aan eten. En hij zorgt gewoon voor ons. Hij zorgt voor ons. Hij zorgt dat er voldoende is voor ons allemaal. Voldoende, meer dan voldoende. Overvloedig. 6 grote vaten die tot de rand toegevuld zijn met water en die veranderen in wijn. En het net dat een hele nacht wordt opgehaald, helemaal leeg. En Jezus zegt, gooi het aan de andere kant en het zit zo vol dat het bijna scheurt. En van die tekenen mag je dus leren dat God niet karig is. Absoluut niet. En soms moeten we wachten. En wachten is niet leuk, echt niet. Maar we mogen wel één ding met zekerheid leren van al die tekenen die Jezus deed. Dat hij de Heer is over heel de schepping. En dus ook over ons persoonlijk leven. Hij zorgt voor ons. En dat doet hij dus goed en dat doet hij ook overvloedig. En dat is geweldig. Maar Jezus spreekt Maria dus aan met vrouw. En dat kan dus heel rauw klinken. Maar Jezus heeft niet één keer Maria aangesproken als vrouw. Tenminste, het staat niet één keer opgetekend, maar 2 keer. Jezus spreekt haar nog een keer aan. En dat is bij het kruis, als ze daar samen met Johannes staat. En dan zegt hij, vrouw, zie je zoon. Zoon, zie je moeder. En zo mooi. En dan krijgt dat woord vrouw opeens een hele andere klank. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar vrouwen, bemoei je mee. Ja, zo komt het dan bij mij een beetje over. En vrouw, zie uw zoon. Er is iemand die voor je zorgt. Ik laat je niet als een wees achter. En ik vind dat geweldig om dat ook zo te lezen. En er is een Joodse geleerde, David Stern, en die vertaalt om deze reden ook dat woord wat Jezus zegt niet met vrouw, maar met moeder. En van mij mag die, want dat bedoelt Jezus dus. En dan die uitspraak die erachteraan komt. Wat heb ik met u van doen? Ja, dat is natuurlijk nogal wat. Voor mij klinkt het een beetje als, waar bemoei je mee? Mensen, bemoei je mee? Ik denk niet dat Jezus dat bedoeld heeft. En ik denk ook niet dat Jezus dat gezegd heeft. En ook daar heb je weer die Oosterse denkwijze voor nodig. Want in het Hebreeuws is dit gewoon een uitdrukking die heel neutraal klinkt in onze taal. Een hele gewone uitdrukking die zegt van, maak je nou maar geen zorgen, laat maar, ik maak me ook geen zorgen, alles komt in orde. Dat is een beetje de strekking van wat er in het Hebreeuws eigenlijk staat. Mijn uur is nog niet gekomen. Jezus is duidelijk. Hij is afgestemd op de Vader en die weet precies wanneer zijn uur gekomen is. Johannes 13, vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was en dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Hij wist het dus. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. De tijd was dus nog niet gekomen dat hij door wonderen en tekenen in het openbaar zijn ware identiteit bekend zou maken. Hij wacht op de Vader. En zijn moeder moest dus ook leren om te wachten op haar hemelse vader. Maar Maria kende de zoon wel. Ze had al ruim 30 jaar met hem opgetrokken. En ze wist ook dat hij niemand in de kou zou laten staan. Ze is niet uit het veld geslagen. Dat is best wel opmerkelijk. Jezus is heel duidelijk. Ze weet gewoon, er gaat iets gebeuren en ik moet ervoor zorgen dat ze mijn zoon in de gaten houden en dat ze hem geloven. En dan informeert ze de bediende heel nadrukkelijk. En ook daar blijkt weer uit dat ze dus best wel wat te vertellen had op dat feest. En dan zegt ze dus, hou je beschikbaar en doe alles wat hij zegt. Hoe gek het ook klinkt. Doe alles wat je zegt. En dat geldt dus ook voor ons. Beschikbaar zijn. En dan bedoel ik niet tijd maken in je agenda voor de heer dit en voor de heer dat en woensdagavond. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, wees alert. Wees beschikbaar. Wees bedacht op zijn stem. En wees ook gehoorzaam aan die stem. Vanuit een diep geworteld geloof dat alles wat hij van je vraagt, dat het ook goed is. De bedienden waren goed geïnstrueerd en zij zullen dus ook Jezus' aanwijzingen gehoorzaam opvolgen. En dan worden we meegenomen naar het voorportaal van de feestzaal. Eigenlijk had Jezus daar ook helemaal niets meer te zoeken. Maar daar ging hij toch naartoe en daar stonden dus 6 van die grote reinigingsvaten. En ieder met een inhoud van ongeveer 3 metreten. Dat is ongeveer 120 liter. Dus bij elkaar ruim 720 liter. Ik dacht, het is misschien wel leuk om even terug te rekenen naar een flesje wijn. Dus ongeveer 75 cc. Het zijn dus 960 flessen, bijna 1000 flessen. Ja, om maar even aan te geven dat het wel een leuk feestje was. Waar de kurken misschien niet knalden dan, maar... Goed, de vaten waren bedoeld voor het reinigen. Die waren ook gebruikt aan het begin van het feest. Ze waren leeg omdat ze hun functie hadden gehad. En moet je je voorstellen, die vaten zijn dus gebruikt om voeten, vuile voeten en vuile handen te wassen. En daar wordt dat water in gedaan. Maar goed, reiniging is belangrijk in het leven van de Jood. Ik weet niet hoe dat die dienstknechten dat die vaten vol hebben gegooid, maar tjonge, als ik daar toch bij had gestaan. Maar het is dus een reiniging voor hen die voor de bruiloft zijn uitgenodigd. En ook wij zijn voor een bruiloft uitgenodigd. En dan zegt Stefania, wees stil voor God, de Heer. De dag van de Heer is nabij en de Heer zal een offermaaltijd houden, een feest, en zijn genodigden heiligen. Ook wij gaan langs die vaten. Maar van Jezus moeten ze die vaten dus vullen en ze vullen ze tot de rand toe met water. Wat een vreemde vraag, maar ze deden het. Ze waren door Maria dus goed geïnstrueerd. Maar dit water was dus niet bedoeld om de bruiloftsgasten te wassen. Maar voor iets heel anders, voor een wonderbaarlijke transformatie. Een echte transformatie. Iets waar ik ook naar uitzie, ook voor mijn eigen hart, maar ook voor jullie hart. Een transformatie. De bron van levend water gaf opdracht om die vaten te vullen. En ook hier klinkt dan door wat we laten lezen in Johannes 7, vers 37. Op de laatste dag, op het hoogtepunt van het feest, als dan het Loofhuttenfeest wat aan de gang is, stond Jezus op in de tempel en hij riep, laat wie dorst hebben bij mij komen en drinken. Dat is toch geweldig. Die man staat daar bij die vaten. En dan verandert die water in wijn. En wat ik nou zo mooi vind, aan hoe Jezus dat hier doet. Kijk, je ziet wel eens dingen gebeuren en zo. En dan is er een hele hoop heisa en weet ik veel wat allemaal. En bij Jezus niks. Het enige heisa is dat die vaten gevuld worden met water. En dan is het niet hopflop of maar bidden. En maar, nee, dan is het water gewoon veranderd, getransformeerd in wijn. En wat opmerkelijk is, dat is dat hij dan de dienaren vraagt om uit te scheppen. En dan zegt hij niet, laat mij eerst even proeven of het wel gelukt is. Zouden wij toch doen? Even kijken of het gelukt is. Nee. Hij zegt, schep maar en breng maar naar de leider van het feest. En dat is ook spannend voor die bediende. Moet je je voorstellen. Even oneerbiedig. Dan komt er zo'n krotenkoker, die komt jou vertellen. Doe maar water erin en schep maar en breng maar. Ja, maar naar wie moesten ze het brengen? Naar de leider van het feest. Zij waren bedienden, dus ze moesten het brengen naar hun baas. Ik zou met knik in de knieën gaan. En ik zou misschien onderwijl wel even proberen van... Nee. En wat zo mooi is... En dat las ik ergens, dat heb ik niet van mezelf. Maar ik vond het wel mooi om dat te ontdekken. Hierdoor, doordat Jezus het op deze manier deed... was die leider van dat feest absoluut onbevooroordeeld. Hij wist niet waar het vandaan kwam. Hij wist niet wat er gebeurd was in dat voorportaal. Hij wist niet van dat water en van die vaten. Hij wist niets. Hij kreeg een bekertje of zo, of een lepel, of weet ik veel wat, met water of met wijn voor hem. En hij proefde de beste wijn die hij ooit geproefd had. Geweldig. En waarom ik het weet dat het de beste wijn is? Ja, het staat er natuurlijk ook al, want hij zegt het zelf. Maar ik weet gewoon dat het de beste wijn is. Omdat Jezus het gemaakt heeft. Nou, die maakt er wat van, hoor. De beste wijn. En dan niet zomaar een beetje. Nee, 900 liter. Bijna 1000 flessen. Nou, voor sommige mensen, en dan kom ik toch even op die alcohol, op die wijn. Want ik, ja, dat heeft ook een beetje met mijn achtergrond te maken. Maar voor sommige mensen is het een moeilijk verhaal. En ik ben net in Roemenië geweest, vorige week teruggekomen. En dan zit je bij de Roma's. En ik had van Willem al gehoord, alcohol no donda. Roken niet, drinken niet. En sommigen hebben nog dat ze apart zitten en hun hoofddoekje om als ze profiteren. Maar goed, geen alcohol. Overigens gebruiken ze wel alcohol bij het avondmaal. Ik heb erover gesproken met ze. Toen zei hij ook van ja, dat heeft Jezus zo ingesteld. Dan denk ik, oké, denk eens verder. Nou, ik heb er ook over gesproken en ik vond het toch wel fijn dat ik kon uitleggen, vanuit Gods woord, waarom ik dus wel alcohol nuttigde. Maar ook hier in Nederland zijn er kerken die alcohol verbieden en zoals ik al zei, ik ben zelf lid geweest van zo'n gemeente. En voor sommigen die denken dan van, had Jezus het nou maar andersom gedaan, dat was veel makkelijker geweest voor ons. Wijn in water veranderen, in plaats van water in wijn. En dat kan ook heel fris zijn. Maar dat is niet zo. En Jezus dronk zelf ook wijn. En hij was dus op die bruiloft en daar maakte hij van water wijn. En dan op het moment dat dus die wijn op is, moet je je voorstellen, eigenlijk is dat feest nog maar net begonnen. Nou, ik geloof er niks van dat iemand verkeerd heeft ingekocht of zo. Er werd dus rijkelijk gedronken, gekanteld. En Jezus is daarbij. En dan komt Maria dus om te vertellen van, joh, de wijn is op Jezus. En dan reageert Jezus, mag ik even, lieve mensen, de wijn is op, maar jullie hebben eigenlijk ook wel genoeg gehad. Misschien zou het beter zijn als we nu overgaan op een sapje of op water. Nou, niets daarvan. Niets daarvan. Ja, maar we lachen en ik vind het zelf ook wel lachwekkend. Maar je moet je eens voorstellen, dit is dus echt de situatie waar Jezus is. Hij is op een feest waar de wijn rijkelijk stroomt. En dan zegt hij dus niet, laten we er nou eens mee stoppen. Want ik zie al wat benevelde neusjes en we gaan over op een sapje of water. Nee, hij maakt van water wijn. En dat is niet in strijd met de Bijbel, maar in overeenstemming. in Deuteronomium staat. Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt. Runderen en kleinvee, wijn en sterke drank. Ja, alles wat uw ziel maar wenst. En dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heere, uw God en u verblijden, u en uw gezin. Nou, pas op, ik propageer geen ongebreideld gebruik van alcohol. En wanneer er mensen in de gemeente zijn die een probleem hebben met alcohol, dan wil ik daar heel voorzichtig mee omgaan. We moeten er altijd voor zorgen om in balans te blijven. En dat is hartstikke goed. Dus niet drinken, dat is goed, maar bedrinken, nou, dat is echt niet goed. En ook hier is de Bijbel duidelijk over. Laten we daarom zo eerzaam leven als pas bij de dag en ons onthouden van bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil en aan uw eigen begeerte in u opwekt. Nou, in Efeze 5 vers 18 is helemaal duidelijk, bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vullen. Dat is dus een hele andere geest dan de geest uit de fles. God heeft dus het genot van alcohol nooit verboden. We mogen drinken, maar we moeten ons dus niet bedrinken, ik zei het al. Jezus is geen spelbreker, geweldig hè. Hij opereert eigenlijk op dat feest in de letterlijke betekenis van zijn naam. Redder in de nood. Ja, en over die nood kan je dan in groepjes spreken, maar hij is wel de redder. Hij veranderde het reinigingswater in wijn, koosjere wijn. De substantie van water kreeg echt een hele nieuwe vorm. En daarmee laat hij ook zien dat hij de schepper is. En de herschepper. Wat ook zo mooi in die Psalm 104 staat die ik al aanhaalde. En wanneer je dit dan vergelijkt met de wonderen van Mozes, dat is wel mooi. Mozes veranderde water in bloed en Jezus verandert water in wijn. En hier zie je dus duidelijk het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het teken van het oude verbond was het bloed van de lammeren. En het teken van het nieuwe verbond is dus de wijn van het avondmaal. Het teken van het door Jezus voor ons vergoten bloed. De leider van het feest is verbouwereerd. Die snapt er niks van. Heeft nog nooit zulke goede wijn geproefd. En dat laat hij ook even aan de bruidegom weten. Waar komt nou toch die wijn vandaan? En waarom was de bruidegom niet begonnen met die wijn? En hij constateert dus gewoon dat de bruidegom eigenlijk als aangename verrassing voor zijn gasten de beste wijn voor het laatst heeft bewaard. Dat is dan zijn eindconclusie maar. En hier zien we iets heel moois. We zien Gods heilsplan in een notendop. De scheppingsvreugde wordt als het ware hersteld. Dat glas breken, dat zei Jezus eigenlijk, ja, dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. De neergaande lijn wordt omgebogen in een opgaande lijn. He, waar iedereen dacht dat het normaal was om die beste wijn aan het begin te serveren, keert Jezus het dus gewoon om. En zo is het dus ook met je toekomst. En dan zegt hij tegen jou en tegen mij en tegen ons allemaal, je zult nog verbaasd staan, want het beste moet nog komen. Het allerbeste heeft hij voor het einde bewaard. Toen, maar ook nu. 6 volle vaten kostelijke wijn. Tot grote vreugde van de bruid en van de bruidegom en van alle genodigden. Dat is dus de blijde boodschap van de bruiloft te Kana. Maar dat is ook die blijde boodschap naar ons persoonlijk toe. In ons persoonlijk wil hij ook water in wijn veranderen. En dan hoeven we niet te klagen over ons leven, maar dan mogen we in dat leven gaan staan samen met hem. En dan zeggen we ook niet dat het vroeger allemaal beter was. Toen waren we nog jong en toen waren we nog jong en ondernemend. En nu ja, nu voel ik me oud of ik voel me ziek of ik voel me eigenlijk afgewezen of ik voel me aan de kant gezet. Nee, zo hoeven we niet te denken. Want er wacht een prachtige toekomst op de plek waar je staat. Ja, ik ga het gewoon zeggen. Woensdag heb ik een beeld gehad met de gebedsavond. En ik was daar zo van onder de indruk. Juist ook om te staan op je plek en daar te laten zien wie God is. Ik zag een prachtig groot orgel, pijporgel. Heel groot, bombast, heel mooi. En er zat iemand te spelen. En ik geloof dat het God was. En die was aan het spelen op dat orgel. En het geluid was prachtig. Nog een register open en nog een register. En op een gegeven moment stonden alle registers open. En het was zo'n mooi geluid. En toen zag ik dat die pijpen loskwamen van het orgel. En op de een of andere manier zag ik wel dat ze met een draad of zo verbonden bleven. Maar ze kwamen los, ze gingen zweven. En er waren handen en die brachten die pijpen allemaal op de plek waar ze hoorden. Om daar het geluid van dat orgel te laten horen. Om daar het geluid van jouw Heer en van jouw Schepper te laten horen. En dat, geloof ik, is onze toekomst. Het is niet voor niks dat het een orgel was. Want het heeft ook te maken met aanbidding, met muziek. En dat is dus blijkbaar, heb ik gehoord, een onderdeel van onze gemeente. Natuurlijk had ik dat al eerder ook gehoord. Maar ik vind het zo mooi dat je dan op je plek mag zijn. En daar het geluid mag laten horen wat God door jou heen wil laten horen. Een prachtige toekomst. En dan is die wijn ook genezend, herstellend. En dan denk ik ook aan de wijn, aan de beker die Jezus in zijn handen had. En dan zegt hij, dit is de beker die voor jullie wordt uitgegoten in het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. En die wijn spreekt dan niet alleen van verzoening, maar van herstel, van wederopbouw. Want hij zei ook in Openbaring 22 vers 5, zie ik maak alle dingen nieuw. En schrijf die woorden maar op, want ze zijn waarachtig en betrouwbaar. De beste wijn is voor het laatst bewaard. Wij wachten op een volledig herstel, op een wederoprichting van alle dingen. Jezus is de schepper en de herschepper. En gelijk al aan het begin van al zijn wonderen en tekenen komt dit dus op een duidelijke manier naar voren. De beker met de beste wijn zullen we als bruid met onze bruidegom Jezus Christus drinken. Het is de wijn dus van het grote bruiloftsfeest. En de beste wijn is voor het laatst bewaard. Daar mogen we naar verlangen. En vandaag mogen we opzien naar die ware wijnstok. En mogen we op hem geënt al die levenssappen, al dat leven van hem in ons opnemen. Alles wat we nodig hebben, putten we uit hem. Nieuwe wijn waardoor we vandaag op dit moment ook deel kunnen hebben aan dat nieuwe verbond in zijn bloed. We zijn gekocht en betaald, geen slaven, maar vrije. De vaten met de wet werden met wijn gevuld. En daar mogen we van genieten, met volle teugen. Johannes laat ons in dit verhaal het diepste geheim van Gods koninkrijk zien. De wijn raakte op, de jeu was eruit, zeg maar. Maar Jezus staat op en hij redt het feest, ons feest, redt het feest van ons leven. En het feest kwam misschien dan wel in het gedrang, maar Jezus wilde aanwezig zijn. En misschien komt er ook in jouw leven wel eens iets in het gedrang. Maar weet dan ook dat Jezus in jouw leven aanwezig wil zijn, aanwezig is, om water in kostelijke wijn te veranderen. Amen.